op en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 69 en daarvan de verzen 1, 8 en 9. Psalm 69, de verzen 1, 8 en 9. Deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het evangelie van Lucas en daarvan het 24ste hoofdstuk, toch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 24... En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewendeld van het graf, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden, en wedergekeerd zijnde van het graf boodschapte zij al deze dingen aan de elve en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor haar, voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg en zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hem en hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hem, wat redenen zijn dit dat gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Cleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet en niet de dingen die deze dagen geschied zijn? En hij zeide tot hem, welke? En hij zeide tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe de overpriesters en de oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was, degene die Israël verlossen zou, doch ook benevens dit alles, het is heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond in het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandig en trage van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen daarbij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf bij ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elve tezamen vergaderd en die met hem waren. Welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij ulieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en een benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hem, heb gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen en hij zeide tot hem, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. En toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, en zie, ik zende de belofte des mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Laten we zeer een aangezicht zoeken in den gebeden. O Heere, wat is het noodzakelijk om u aan te roepen. Want gij zegt: waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt om niet te bidden. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt om niet te waken. O Heere, want het is noodzakelijk, want wij zijn altijd geneigd tot slapen. Wij zijn altijd geneigd om iets te verwachten wat nooit komt. En daarom vallen we in slaap. Want uw woord is helder en klaar, alleen verstaan we het van nature niet. Uw woord is zo helder en klaar. Maar och, we hebben die lieve geest nodig om het te kunnen verstaan. Om de heilsfeiten die geschied zijn, te kunnen verstaan door het geloof. O Heere, mag gij op deze dag krachtig werken door de kracht van uw opstanding. Maar dat we niet zouden stappen over de staat van uw vernedering. O Heere, want dat gaat eraan vooraf. Ook in het leven van uw volk. Dat heb gij zelf geopenbaard. Want die niet vernederd is, die wordt nooit verhoogd. Kan niet. En mocht gij ons dat leren, in ieder van ons persoonlijk. Dat wij voor u vernederd moeten worden in het stof. Want zonder vernedering geen verhoging. Zonder hellevaart geen hemelvaart. Heer, het is alles in Christus geopenbaard. Die ter helle is nedergedaald. En die ten hemel is gevaren. De kerk medegenomen hebbende als een buit. O Heer, dat wij in uw woord geleid mochten worden. Want uw woord is de enige waarheid. En wat alles wat in de kranten staat is leugen. En mocht gij ons daarvan door uw lieve geest overtuigen. Dat we het altijd zoeken in stinkende sloten. Maar dat we die bron voorbij lopen. Die bron van kristalhelder zuiver water. Het water des levens. Heren, mochten we onze oude natuur verlaten. En mochten we de Heer Jezus aandoen. En dat kan alleen als gij ons wederbaar door woord en geest, ons wederbaar door water en geest, ons wederbaart door die krachtdadige vernieuwing des Heilige Geestes, om met de Heer Jezus te sterven en met hem op te staan in een nieuw en een godzalig leven. Het is alles in hem, het is alles in de vredevorst, het is alles in de zaligmaker. O Heere, wij smeken om de bediening des geestes in het spreken en luisteren. En mocht die bediening onder ons nog gevonden worden, ook in het medegetuigenis, in het inwendig getuigenis, des van deze geest getuigt met onze geest, dat we kinderen God zijn, Heere, dat gekend mag worden onder ons. Want dan kan het niet uitblijven. Dan kan de gemeenschap der heiligen niet uitblijven. Maar wat wordt het dan in onze dagen toch spaarzamelijk gevonden. Het zit allemaal een voet te hoog. Het zit allemaal een voet te hoog. Maar mocht gij het in ons hart openbaren. Wat gij gedaan hebt. Voor de ganse kerk. Die gij van eeuwigheid hebt uitverkoren. Wat gij verworven heeft voor uw kinderen. Die uw kinderen genaamd worden door de geest der aanneming tot kinderen. Verlost van de geest der dienstbaarheid. Verlost van de wettische vrezen. O Heere, het is niet in ons, want we blijven vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar dat we door het geloven onze roem in Christus zouden mogen hebben en ontvangen. En mocht Gij ook deze dag daartoe uw kinderen bevestigen. Bevestig in dat allerheiligst geloof. En dat ze hun hoofden mochten opheffen omhoog. Tot u die in den hemel zit. Heere, wat gaat het wereldwijd toch verkeerd. Maar daar Gij hebt het voor zegt. In deze wereld zult Gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als we het nog verwachten van deze wereld. Ach, wat zijn we dan nameloos arm. Ontdek ons aan die armoede, Heere. Opdat we door uw rijkdom overkleed mochten worden. Opdat we door uw heerlijkheid overkleed mochten worden. Dat die heerlijke zaligheid die in Christus is. Maar we zien van nature niets in onze eigen zaligheid, omdat we niks zien in Christus. Mocht Gij onze blinde zielsogen nog openen, gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de eenzame, de weduwnare, o Heere, dat er nog een ontwaken gevonden mocht worden, dat er nog een ontwaken geboren mag worden bij u vandaan. Want alles wat in onze dagen voor opwekking strijdt, dat is het niet. Het is allemaal mensenwerk. Het is allemaal coöperatie. Maar mocht Gij uw eenzijdige genade heerlijk openbaren aan verbondsbrekers. Omdat Gij aan uw verbond zult gedenken van geslacht tot geslacht. O Heere, gedenk uw gane getrouwe knechten. Dat ze op deze paasdag dat evangelie van vrije genade mochten verkondigen. De dood in de mens en het leven in Christus. Lieve Heere, dat het niet alleen op deze paasdag mag klinken, maar op alle dagen van de week. Want uw dag is niet één dag. Want alle dagen zijn van u. Ons leven is van u. Want heel de aarde en haar volheid behoort tot u. Daarvan zijt gij koning, daar heerst gij. Maar gij stuwt het naar het einde. Want gij zegt dat ik schep een nieuwe hemelen en nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. O Heere, verlos ons dan van onze ongerechtigheid, waarin we van nature zo leven, in onze bezigheden zonder God en zonder hoop in deze wereld. Maar mocht Gij deze dag veranderen, mocht Gij deze dag stellen, ja, naar uw soeverein welbehagen, om die en die nog toe te brengen tot de gemeente die zalig moet worden. Gedenk de verloren zonen en dochteren. Ach Heere, wat leeft een mens van nature toch in het ondermaanse, in het onderaardse. En denk dat hij daar nog iets bereiken kan. Ontferm u onzer en breng de dwalende nog weder. En mocht gij nog wandelingen onder ons hebben en mocht het nog gehoord worden. Deze die is in Sion geboren. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, deze morgen, deze dag, paasdag, ja, kalenderdag. Het is goed dat we eraan gedenken. Ik heb meer gezegd, als het nou bij een gedenken, als nou eens een gedenken mag zijn door het geloof. Hè? Een gedenken omdat God aan ons gedenkt. Hm? Weet je waar de kerk om verlegen zit, gemeente? Dat God aan hen denkt. Hm? Ja, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Daar gaat om. Daar gaat om. En dat maakt de Heer ook bekend door woord en geest. Dat hij aan zijn ellendige kerk denkt. Kijk, dat was nou de zaligheid van de moordenaar en kruis. Heere, gedenk mijner. als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij zegt of ik er kom, hij zegt dat weet ik niet. Maar gedenk mijner. Want de gedachte van Christus, dat is de zaligheid. Want hij gedenkt ter zaligheid. Mijn oog zal op u zijn. Hij ziet en gedenkt zijn kerk. En dan wilden we deze dag overdenken. Hetgeen de Emmausgangers zeiden tot die onbekende man die hen achterop kwam met Lucas 24. Vanaf vers 18. En de een wiens naam was Kleopas antwoordde, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Weten wij het, gemeente? Weten wij het? En hij zeide tot hen: welke? De Heer Jezus doet net of dat hij het niet weet. Want hij wil het uit de mond van zijn kerk horen. En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten, zie je, staat in de verleden tijd, en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles, het is heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn, tot zover de tekstwoorden. Geliefde, de borg was in de hof der kerk ingegaan en hij heeft een deel van zijn kerk daarin meegenomen. Drie discipelen, Johannes, Petrus en Jacobus. Ja, wat wilde die, en daar was de Heer ook borg, hè? Hij moest lijden, het moest dit alles geschieden, het moest alles geschieden van Gods wegen. Het werd hem niet door mensen aangedaan, hoewel hij de Judas verraden is geworden en door de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd is geworden. In de handen der zondaren, in de handen van de heidenen. Maar dit alles moest geschieden, moest geschieden. En dan is de gang van de borg door Gethsemane, dat is ook een hele geloofsoefening voor de kerk. Dat is een geloofsoefening voor de kerk. Waartoe moest de Christus lijden? Dat komt de Heer Jezus hier op die Emmausgangers te onderwijzen. En dan noemt hij hen: gij onverstandig en trage van hart om te geloven al hetgeen Mozes en de profeten gesproken hadden. Ze hadden het wel gelezen. Oh ja. Ze kenden de schriften. Oh ja. Maar om eruit te leven. Ja, dat is nog een ander ding. Om eruit te leven. Ja. En de Heere heeft zijn kleingelovige discipelen, want kijk, die waren bevangen met kleingeloof en droefheid. En toen zijn ze in de hof in slaap gevallen vanwege de droefheid. Maar het is nou te vrezen, gemeente. Want je mocht willen dat je in die toestand van de discipelen bevond. Dat mocht je willen. Dat je van droefheid in slaap zou vallen. Hè, vanwege die lijdende Heer. Vanwege het lijden van Christus. Het is nou te vrezen dat de kerk in een algehele slaaptoestand verkeert. Vanwege de luiheid, de zelfingenoegzaamheid en de vatzigheid. De godsdienstige vatzigheid. Men heeft een kerk. Men heeft een leer. Men heeft een dominee, men heeft leden en het is allemaal geëigend. Want ze zeggen, het is van allemaal van ons. Het is onze kerk, dit is onze dominee, dit is onze leer. He? Het is net Lego. Maar waar blijft God? Op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Volk des Heren. Het is alles des Heren. Er is niks van ons bij. En de Heere duldt niet dat er in zijn kerk hiërarchie heerst. Dat duldt de Heere niet. Dan gaat hij het verlaten of verwoesten. En als hij het verlaat, nou dan is het al verwoest. Al zou alles nog in stand blijven, de muur overeind. Allemaal heilige huizen. Nederland is er vol van, allemaal heilige huizen. Hier ook. Maar waar is God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? Ja. Nou, de discipelen was die last te zwaar geworden. Zij waren van droefheid, waren ze in slaap gevallen. Maar de Heere heeft zijn discipelen niet aan hun lot overgelaten, ook niet in zijn lijdensgang. Hij had dan al een voorsmaak gegeven van de Heilige Geest toen hij op hen geblazen had. Hè? En zij de Geest ontvangen hadden, maar de overlopende maat van de Heilige Geest zouden zij pas op Pinkster ontvangen. En nu stonden ze nog voor het heilsfeit van Pasen. En nog niet in de kracht van de Geest van Pinkster. Ja. Kijk, het moest eerst nog Pasen worden. Ja, we hebben op de kalender hebben eerste paasdag staat erop geschreven. Maar ik heb u al gezegd, weten we er ook bevindelijk van, door het geloof, dat het in ons leven Pasen geworden is. Want aan Pasen gaat Goede Vrijdag vooraf. Ja, ik heb beter 3 preken houden over Goede Vrijdag. Of meerdere. Want wat eraan vooraf gaat, gemeente, als dat gemist wordt, dan wordt alles gemist. Wordt alles gemist. Want wij gaan met Gods volk gaat met Christus de dood in. En als dat er niet vooraan vooraf gaat, dan kan het leven niet gekend worden. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien, zegt Paulus, als het zo is. En als het niet zo is, dan ben je nog in de dood. Dan ben je nog onder de wet. Christus moest lijden en sterven. Moest door lijden en sterven tot zijn heerlijkheid ingaan. En nou kunnen wij daar in zijn voetstappen niet drukken. Nee, absoluut niet. Op geen enkele manier. Want de discipelen hebben hem allen verlaten. En dat was ook de wens van de borg. Dat was ook de wens van de borg. Indien gij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Hij heeft het alleen gedaan om mensen. Het is geen coöperatieverband. Hij heeft het alleen gedaan. Maar wel zal de kerk door lijden geheiligd worden. En ook als hij tot bekering mag komen, dan leidt de geest, die ga je openbaren dat je onder de wet verkeert. Zoals Christus onder de wet gekomen is om degenen die onder de wet zijn te verlossen. Want dat is een mysterie. Voor een natuurlijk mens is dat een mysterie. Daar kan je niks van verstaan totdat je het gaat beleven. Tegenwoordig, ja, zeggen ze, de beleving is, dat is een aspect. Nou mensen, het hele geloofsleven is een en al beleving. Want weet je waarom de kerk vaak zucht? He, dat ze zo'n verhard hart hebben en dat de Heer er niet nabij is, dat is een en al beleving hoor. Dat is niet de grond, maar als het geloofsleven niet een en al beleving is, dan leef je als een dooie mus. Dan weet je er niks van. En dan, ja, voor die discipelen moest die dag nog aanbreken. Die stonden er nog voor. En daar weet Gods volk ook van, hoor, dat ze ervoor staan. Als ze erachter staan, dan weten ze dat ze ervoor gestaan hebben, laat ik het zo zeggen. Want tegenwoordig staan ze erover en dan zeggen ze, ja, ik sta er nog voor, maar ze staan er niet achter. Ja, dan weet je ook niet dat je ervoor staat. Hoor. Want dan, als je die zaak niet beleefd hebt, dan weet je niet wat het is. Dan weet je niet wat het is. Vroeger zeiden ze, ja, dat was ook een dwaling natuurlijk, ik sta nog voor de zaak. Toen vroeg ik vaak op die gezelschappen, welke zaak? Welke zaak? Wat je hebt gehoord van horen zeggen uit mensenmonden? Daar sta je nog nergens voor, want daar weet je nergens van. Met al je ontdekking niet, met al je bevinding niet. Nee. We moeten achter de waarheid gebracht worden. Als je voor de waarheid wil zijn, moet je er eerst achter gebracht worden. Want anders ben je er tegen, met heel je voorzijn. Mens is zo vijand van vrije genade van het woord van God. Dan moeten mensen aan ontdekt worden. Ja. En dat doet die lieve Heilige Geest. Hè? Maar die Heilige Geest die komt alleen maar op grond van Pinksteren in ons wonen. Hè? Want kijk, er zijn werkingen des geestes. En er is kennis aan de persoon des geestes. Dat is een heel verschil. De dwaze maagden ondervonden ook de werkingen des geestes. Ze hadden zelfs de voorsmaak gesmaakt van die geest. Maar we moeten, kijk, tante Lene zei net, er staat in het woord, dus dat we moeten met een drie-enig God verzoend worden. Verzegeld worden met de Heilige Geest die ons gegeven is. En, oh, en dat is het geestelijke leven. Het kan nooit Pinkster in ons leven worden als wij niet met God verzoend zijn. Eerst Pasen, daarna Pinkster. En zo, ja, dan moet ik gelijk zeggen, sommige van Gods kinderen die worden bedeeld en valt Pasen en Pinkster op één dag, dat kan hem. Dat kan hem, want God is niet in een kalenderdag gebonden. Nee. Maar wel in die orde. Eerst Pasen, dan Pinkster. Want zonder verzoening in Christus kunnen we wel bepaalde werkingen des geestes ondervinden, maar niet de geest zelf ontvangen. En dan zullen we eerst van de geest der dienstbaarheid verlost moeten worden, dan zullen we eerst verzoening moeten leren kennen door voldoening in toepassende zin. Want de Heilige Geest kan niet samenwonen met de geest der dienstbaarheid tot vrezen. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En dat is kerkelijk ook zo. Want als de Heilige Geest samen kon wonen met de geest der dienstbaarheid, dan zou het samen op weg heten. Maar zo is het niet, hoor. Zo is het niet. En kerkelijk ook niet. En degenen die in de PKN kunnen verkeren, geven de geest der dienstbaarheid en de zonde een legitieme plaats. Maar daar wil God de Heilige Geest niet wonen. Dat is een kerk zonder geest. Met een hoofdletter. Het is te vrezen dat alle kerken het zo'n beetje geworden zijn. Want we roemen op de belijdenisgeschriften. Je leest het steeds weer uit dominees monden. Je krijgt er onderhand een walg van. Want je moet dat boek eens lezen van Naftali. De strijd van de Schotse kerk. Die wisten wat het was. Om te leven onder het kruis. Je kan niet van een papieren belijdenis leven. Je kan alleen door de geest van Christus leven. Maar wie de geest van Christus niet heeft, die komt er niet toe. Met al je belijdenissen. Het wordt onderhand een traditie. Ik heb vorige keer gezegd, gemeente, de traditie heeft nog nooit één ziel tot bekering gebracht. Nog nooit. Want al die goede gewoontes die we erop nahouden, werd je er maar eens een keer van verlost. Met je goede gewoontes. Want alle goede gewoontes, als dat traditie hoort, zijn slechte gewoontes. Is alle traditie verkeerd van, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar als het nou een dode vorm wordt, gemeente, dan wordt het ook een bespotting. Een bespotting voor God en een bespotting voor de wereld. Want de wereld heeft daar geen respect voor. Hoor. Al die kerkelijke tradities. Want daar gaat niks van uit. Ik heb u genoemd. Het leven van de Schotse kerk. Hoe ze daar stonden als getuigen van Christus. Daar ging wat van uit. En die mensen die wilden dat met het zwaard verdedigen. Dat was een heilige oorlog. Tegenwoordig zijn de christenen allemaal zogenaamd pacifistisch. Maar weet je waar dat uit voortkomt? Omdat ze de ergernis van het kruis vernietigd hebben. Teniet gedaan hebben. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. Daar heb je de kerk van vandaag. En daarom is het allemaal samen op weg. Allemaal samen op met Rome. Die te vriend houden en die te vriend houden. Allemaal mooi weerspelen. Allemaal mooi weerkerken. Ja. Maar waar die ongerechtigheid, want het is pure ongerechtigheid, waar die zonde een legitieme plaats krijgen. De zonde van coöperatie. De zonde van oecumenische eenheid. Eenheid die niet uit God is. Al die menselijke eenheden. Het zijn allemaal bataljons ter helle. Daar weet God niet vanaf. De Heere wil wonen daar waar hij zijn werk in Christus verheerlijkt heeft. Daar wil hij wonen. Waar zijn ware volk is, daar wil hij in het midden wonen. Maar dan gaat het niet om de volk, dan gaat het om hem, om de middelaar. En dan wordt het een Christuskerk. Niet een of andere gereformeerde kerk. Al die gereformeerdheid in onze dagen.
En die reformatorischheid, dat is de grootste goddeloosheid geworden. Het is allemaal vorm, vorm, vorm. En dan nog een goddeloze vorm van de vorm. Maar die discipelen waren van droefheid, van zielsdroefheid in slaap gevallen. Want ik heb u al gezegd, hè, dat werkt uit op het lichaam. En zowel in de droefheid over het gemis, over de woorden van Christus dat hij van hen zou scheiden. En zowel de liefde van Christus als die in je hart wordt uitgestort is zwaar om te dragen. Ja, dat is ook wel een slag voor de lichte godsdienst en ook voor de zware godsdienst natuurlijk. Want tegenwoordig, hè, mens. Er is overal een roemen in de waarheid zonder geest. Je kan in niet één kerk komen, maar waar is die geest der genade en der gebeden? Mensen kijken elkaar aan, oh, die heeft weer een nieuwe hoed. Oh, hoe zie jij eruit? Mensen, het is allemaal ondermaans geworden. Het is allemaal afgoderij geworden in onze dagen. Eli ging ermee de berg Karmel op om die hele afgodische godsdienst in puin te haken. Waar is dat gebleven in onze dagen? Zo zelfgenoegzaam. Mensen die zijn zo gevoelig geworden, zogenaamd. Ze kunnen de waarheid niet meer verdragen. Maar weet je wat ik geloof? Dat God heel die kerken overgeeft, ja, aan de oordeel. En als er daar nog in zitten, die God vrezen, die zullen er als goud uitkomen, net zoals Job. Maar dat zullen er niet veel zijn. Bitter weinig. Dan zal de hele godsdienstige meute afvallen. En dat is een ding waar Gods volk zo dikwijls voor vreest, om af te vallen. Want als ze op zichzelf zien, dan hebben ze geen kracht tegen die grote menigte. Geen kracht. Maar juist in de zwakheid van de kerk, juist in de droefheid van de kerk, juist in die slaapsteden van de kerk, zal de Heere zijn volk niet verlaten en zijn erven niet overgeven. Kijk, de discipelengemeente verkeerde in de overgangsfase van het Oude naar het Nieuwe Testament en zij wilden in die oude bedeling nog wat blijven. Hè? Niet traditioneel, hè, maar ze wilden nog van dat tastbare leven. Maar Christus is gekomen om de oude bedeling te vervullen, niet te niet te doen, maar de oude bedeling te vervullen en de nieuwe bedeling in te luiden. Het werkverbond is hersteld in Christus, volkomen vervuld. Maar voor Gods volk is er geen sprake meer van een werkverbond, want Christus is hoofd geworden van een veel beter verbond. Kijk, het gaat hier niet om gevoelige zaken, het gaat om zaken. Heilsfeiten zijn feiten. Die kun je niet veranderen. Feiten kun je niet veranderen. Daar moeten we in onderwezen worden. En dat kan ten diepste alleen als we wedergeboren zijn tot de levende hoop. Maar in zijn ganse omwandeling op aarde was Christus al representator voor de zijnen. Waartoe is hij gekomen? En Gods kinderen delen in het genadeverbond, in de voorrechten van dat verbond en ook in de gehoorzaamheid van het hoofd van dat genadeverbond. Tegenwoordig willen ze allemaal zelf gehoorzaam zijn, allemaal geïsoleerde gehoorzaamheden. Die geïsoleerde gehoorzaamheden. Nee, mensen, Gods kinderen leven uit de gehoorzaamheid van Christus. Ja. En dat blijft niet onvruchtbaar. De gehoorzaamheid van het hoofd van dat genadeverbond geldt heel het lichaam van Christus. Maar toch is de kerk niet geroepen om te slapen, maar om te waken. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij, staat op en bid opdat gij niet in verzoeking kwam. En dat was ook het probleem van de emmersgangers. Ja, dat is veel te licht uitgesproken natuurlijk. Tegenwoordig hebben ze allemaal problemen. Nou mensen, als je nog vol zit met problemen, dan gaat het nog wel. Dan gaat het nogal. Maar eigenlijk hadden die emmersgangers geen probleem. Ze leefden in een onmogelijkheid. Emmaus. En daar gingen ze heen richting de dood. Emmaus. Een plaats des doods. Afgelopen. toekomst afgesneden. Geen hoop. Maar ze lieten na, ze lieten iets na om te waken en te bidden. Ze werden in verzoeking gebracht. Ja, dat was hun eigen schuld. Maar toch laat de Heer zijn kerk niet aan hun lot over. Hij laat de Emmausgangers niet aan, want dat waren ook zijn discipelen. Dat waren levend gemaakte kinderen Gods, verzoende kinderen Gods. Maar ik heb je al gezegd, die verkeerde nog in de overgangsfase van het Oude naar het Nieuwe Testament. Dat is een worsteling geweest voor de levende kerk toen. Dat is een worsteling geweest. Ze hadden de Heer Jezus door de belofte ontvangen, net zoals Abraham, want zo wordt heel de kerk zalig. En die oud-testamentische heiligen hadden de belofte niet verkregen, de vervulling daarvan niet. Wel door het geloof. Maar niet in het heilsfeit wat in Bethlehem, Golgotha en al die plaatsen is gebeurd. Ze hadden hem van verre gezien en omhelst. En de Emmausgangers, ja, die kwamen daarmee aan een eind. Die kwamen aan het eind van hun kennen, van hun weten en van hun meningen en van hun, ja, ze weten het niet meer. En dan komt die uitlegger, dan komt die Heer Jezus, komt hun achterop. En tot hun klinkt het ook wat de Heer Jezus zeide tot de discipel in de hof van Gethsemane: wat slaapt gij? Sta op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. O onverstandige en trage van hart. Maar de Heer Jezus die snijdt ze niet af omdat het zijn kinderen zijn. Hij viel de discipel in de hof van Gethsemane er ook niet hard over dat ze in slaap gevallen waren. Want hij wist daarvan de oorzaak wel. Daar wist hij de oorzaak wel van. Maar de slaaptoestand van wijze maagden, hè, dat waren toch de discipelen. Dus de slaaptoestand van wijze maagden is geen gezonde geestelijke stand. Nee, dat niet. We zijn geroepen om biddende te waken. Dat is een dure roeping der kerk. En daarom worden de discipelen wel vermaand. Hè? Wat slaapt gij? Waarom worden die Emmausgangers wel vermaand? Gij onverstandig en trage van hart. En Christus wil hier zeggen, hetgeen de apostel Paulus nog zou gaan zeggen door dezelfde geest. Hè, dat bedoelt de Heer Jezus hier ook te zeggen. Dan zegt de apostel Paulus, waarom slaapt gij? Gij zijt toch mijn broeders. Gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts, Emmausgangers en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen. Laat ons dan niet in ongeloof voortgaan, gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Kijk, dat is een kostelijk woord, hè. Nuchter zijn. Je eigen niet overgeven aan het zichtbare. Nee. Want die slapen zijn, die slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die geloven, die des daags, hè, wij zijn des daags, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, tot een helm, de hoop der zaligheid. Ja. En met diezelfde bewoordingen, met diezelfde inhoud, laat ik het zo zeggen, sprak de Heer Jezus de discipelen aan in de hof. En ook de Emmausgangers, hè? De ganse kerk. De ganse kerk wordt hier aangesproken. Want wat moet de levende kerk gedurig geoefend worden om in de leer en het geloof van Christus te staan en te blijven staan. En daarin te wandelen. Sta dan in de vrijheid met welke u Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Want ze waren verlost van de geest der dienstbaarheid. Het juk der dienstbaarheid is de wet. En de geest der dienstbaarheid, dat is de geest van die oude mens, van die oude, slaafse, dienstbare mens. Ja. Dat is dus als je daarvan verlost bent, dan word je in de vrijheid der kinderen Gods gezet. Door die geest, want waar de geest is, waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En dat is wel een wandelen in de vrijheid, maar in gebondenheid aan Christus en zijn leer. Tegenwoordig, ja, dat is die Hegeriaanse leer, dan zoeken ze zeg maar een één zijn in de levende Christus, zonder zijn leer. Nou, dat is ook uit de hel hoor. Want die Heger die is als een hond tot zijn uitbraaksel teruggekeerd. Paulus zegt, ik ben een gevangene van Christus. Niet door de geest der dienstbereid tot vrezen, maar door de geest der vrijheid. Want waar de geest is, al daar is vrijheid. Ware vrijheid. Ware geestelijke vrijheid. Er was dus een martelaar gebonden aan een schandpaal. 3 dagen lang, of 5 dagen lang, dat weet ik niet precies. Maar toen hij daarvan werd losgemaakt, hij zegt, dat had ik nou niet liever gehad. Ik had liever gehad om aan die paal gebonden gebleven te zijn, hij zegt. Want daar mocht ik wandelen in de vrijheid van Christus. Ja, ik weet niet hoe je het verstaat. Dat is geen vrijheid naar het vlees. Dat is een geestelijke vrijheid. En de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. En daarom krijgen Gods kinderen het kruis opgelegd. Hè? Om het vlees te kruisigen, niet procesmatig. Daar heb je het alweer. Niet procesmatig, maar om elke dag opnieuw de doding van de Heer Jezus in ons sterfelijke vlees om te dragen. Dat is geen stervensproces. Nou, dan versta je het niet. Dan versta je het niet. Kijk, daar is Rooms. Proces is Rooms. Ze worden elke dag opnieuw weer in die dood van Christus overgegeven. Ja. Want we zijn er anders niet mee vertrouwd, omdat we vleeselijk zijn. Hè? Maar Gods kinderen hebben Christus aangedaan, die nieuwe mens aangedaan en het vlees met al zijn bewegingen gekruisigd. U zegt maar die dagelijkse zonde dan. Nou, Paulus zegt, houd het daarvoor. Dat gij wel der zonde dood zijt, maar levende zijt in Christus Jezus. Ja, het is een geloofzaak, mensen. Het is een geloofzaak. En Gods kinderen die ondergaan niet een... Kijk, tegenwoordig heb je dat allemaal, die leer van de instorting. Nou, dat geloof ik niet. Al die ingestorte krachten. En dan wordt het geloof een soort hefboom en die haal je over en dan is het klaar. Dat geloof ik niet in. Dat geloof ik niet in. Ik geloof wel in de inwonende Heilige Geest, dat geloof ik wel in. Want dat is die goddelijke natuur die Gods volk deelachtig is. Dat is niet een vergoddeling van het vrome vlees. Dat is de inwoning van de persoon des Heilige Geestes. Geliefde, net is Pasen, tenminste op de kalender. En in de herdenking ervan. Maar hoe staat het met onze ziel? Is het wel met onze ziel? Is het reeds Goede Vrijdag voor ons geworden? En is Pasen erop gevolgd? Ja. Want als wij met Christus gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Of leven we en zingen we over het lijden en de dood van Christus heen. Ik was dus met mijn vrouw op een begrafenis van de Free Reformed Church. En daar werd een tante van mijn vrouw begraven. En toen we de kerk binnenkwamen, toen zeg ik tegen mijn vrouw, we zijn hier verkeerd joh. Want hier is, die kan het niet zijn, want dit lijkt wel een bloemencorso. Het lijkt wel of er een bloemencorso gehouden werd. Zoveel bloemen, zoveel boeketten en zoveel bloemenversieringen, zoveel lampen, zoveel kunstlicht. Ik zeg, dat is hier geen begrafenis. Dus dat kan niet de plaats wezen waar iemand begraven staat te worden, maar het was wel zo. Het was echt zo. En ik vroeg me af of hier iemand nog wel te condoleren viel. Kijk, want als er zo'n feest van gemaakt. Tegenwoordig zijn de begrafenissen meer feesten. Als droeve dagen, als rouwdagen. Een begrafenis is altijd nog een rouwdag. Maar het was geen begrafenisstemming, het leek wel een koninginnedag. Ja? En tijdens de ceremonie trad er een zangkoor van vrouwen met broeken en zonder hoed. En die gingen allemaal naar het podium. In de kerk. En die begonnen me daar toch een keel op te zetten. En weet je wat ze zongen? Het is wel met mijn ziel. Nou, die regel heb ik er wel nog wel van onthouden. Ik heb het, voor de rest heb ik er... Ik zat er met afgrijzen. Maar die zongen, het is wel met mijn ziel. En dat refrein werd tot in het oneindige toe herhaald. Wat de vertoning om van te gruwen. En op het graf kwam er een vrachtwagen aangereden. En die stortte in het openstaande graf vol met bloemen. Nou, prachtig. Nou, je zou verstenen van de afschuw vanwege die gruwelijke spotternij van die begrafenis. En we hebben er ons vrij van gemaakt. Want als de dood met zoveel pracht en praal verbloemd wordt, dan is er totaal geen besef dat de dood de laatste vijand is die teniet gedaan moet worden. En dat geldt de levende kerk. Maar op deze wijze wordt de dood niet teniet gedaan, maar zal de dood in eeuwigheid moeten ondergaan worden. Gemeente, neem geen loopje met de dood en met uw onsterfelijke ziel. Want dat is met bloemen niet goed te maken, dat is met bloemen niet te verzoenen. Dat is alleen met het offer van Christus te verzoenen. Dat is alleen met zijn lijden en sterven te verzoenen. En nou wordt er wel eens gezongen, hè? Want er wordt wel eens gezongen op een begrafenisdienst. Dat mag, hè, als het Gods kinderen betreft. Maar niet als het een onbekeerd mens, dan valt er niks te zingen. Dan valt er alleen maar ja. Ja, de Heer zegt, laat de doden hun doden begraven. Hij zegt, mooi om niet wezen. Dan kunnen wij daar soms niet over oordelen, maar soms is het wel klaar en duidelijk of er een kind van God begraven wordt of een verworpen. Maar neem geen loopje met de dood. En voeg u bij de God getrouwen en scheid u af van de hypocrieten, want waar je mee leeft, daar kom je mee om. Waar je mee leeft, daar zul je de eeuwigheid mee delen. Als je altijd met de wereld geleefd hebt, of met de godsdienst, dan zou je met die godsdienstige wereld, de eeuwigheid delen. De eeuwige rampzaligheid. En nou zijn er natuurlijk ook die wel zo'n beetje half leven, hè? De ene week, dan komen ze bij Gods volk. Er kwam er veel bij tante Leen en er kwam ook een Jan en alle man. En soms was het intreden en afscheid. Want kijk, het messie van tante Lena die sneed vaak scherp. En dan was het intreden en afscheid. Soms kwamen er van die studentjes. En dan vroeg tante Lena, ja, die was altijd recht voor de raap. Toen zegt ze, nou vertel mij nou eens wie God voor je is. En dan kwam er van die griffemidde gemeentje, de studentje Kettenskessen, wel op begraafplaatsen zien staan met een hoed van 13 meter hoog. En als je ze dan hoort kakelen, dan zou je je schamen voor de wereld. Want als Gods volk begraven moet worden, laten ze die leggen. En als er een hypocriet begraven moet worden, nou mensen, dan krijg je een serenade. Het is net toverij. Het zijn net van die toverdokters. Nou, daar hebt de wereld geen respect voor. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, ga met mij eens mee een dagje naar de Rotterdamse haven. Kijken wat er van je vromigheid overblijft. Ga maar eens even mee door de straten van Katendrecht. En kijk of je nou werkelijk een getuige van Christus bent. Dat is geen triomfantalisme wat ik nou zeg. Echt niet. Maar er is zoveel fake in onze dagen, wat ook kerk en godsdienstig niveau betreft. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk gewoon. Het is gewoon een business. Winst- en verliesrekening. Organisatie, dit voor de jeugd, dat voor de jeugd. En ze varen allemaal ter helle. Want het zijn allemaal organisaties op de brede weg des verderfs. Op de smalle weg des levens vind je geen organisaties. Nee. Vind je ook geen agenda's? De Heer heeft me altijd verboden als ik een zendingreisje moet maken dat ik een agenda opmaakte. Maar net zoals Gaanus Philippus. Op de weg welke woest is. Geen agenda. God is mijn agenda. En voeg u bij de God getrouwen, scheid u af van de hypocrieten, want u zult de eeuwigheid moeten doorbrengen met degene waar u mee op aarde geleefd hebt. Ik zeg geleefd, dat is gemeenschap gehad met. Wij kunnen hier niet uit de wereld om helemaal niet met de goddelozen om te gaan, want dan zou je ook geen zending kunnen bedrijven. Dan kan ik ook al ophouden met preken. Nee, zo wordt dat niet bedoeld. Paulus bedoelt, scheid u af van de wereld. In die zin, om er gemeenschap mee te hebben. Scheidt u af van hun gemeenschap. Je kunt gerust handel drijven met een ongelovige. Als je een businessman bent. Oh ja. Doe het wel eerlijk. Hè? Heer, let erop. Of je eerlijk doet. Want daarin kun je ook een getuige. Hè? Want aan de vruchten wordt de boom gekend. Als je altijd maar iedere Jan en andere man beduvelt. Hè, met geld. Dan geef je zelf al aan dat je geen kind van God bent. Het is een dominee gezegd. Ik zeg, je zit nog vast in de wortel van alle kwaad. Dat is de geldgierigheid. Ja, hij zegt, maar of je nou iets geldgierig bent. Hij zegt, of je nou veel of weinig bent. Hij zegt, dat maakt toch niet uit. Nou, ik zeg, Gods volk is van die wortel verlost. Want al het goud en het zilver is zijn en het vee op 1000 bergen. Ik denk verder niet om doorgaan. Maar. Dus een wortel van alle kwaad, de geldgierigheid. Nou, dan moet je bij het reefverdom wezen. Dat hangt van geld en goed aan elkaar. Materialisme. Is rijkdom dan verkeerd? Nee. Maar uit welke hand heb je het ontvangen? Uit de rechterhand van God of uit de linkerhand van God? Daar gaat het over. Abraham was ook rijk. Maar die gaf God de tiende. Hij zegt, ik heb niks. Ik heb alles verloren. Door Jezus verkoren. Kon hij zijn zoon Isaac slachten. Omdat hij alles in God had. Ja. Maar je kunt met de God getrouwen verkeren en toch voor eeuwig verloren gaan. Hè? Dat zien we bij Judas. Hè? Die was 3 jaar had hij omgang gehad met die ware bekeerde discipelen. Met die 11. Maar hij was niet bekeerd. Die omgang maak je niet bekeerd. Hè? Nee, u moet ermee geleefd hebben. In de gemeenschap des geloofs en des geestes. Want als u met de hypocrieten kunt leven, dan kunt u ook... Dan zult u ook de eeuwigheid met hen delen. Of u wordt een vriend Gods genaamd of een vriend der wereld. En die een vriend der wereld is, die een vriend van de godsdienst is, wordt een vijand van God genaamd. Die emmersgangers, dat waren 2 kinderen Gods. Het waren niet ongelovige, dat waren geen ongelovige mensen. Ze waren met klein geloof bevangen. Dat is een heel andere kwestie. Of meent u van 2 balletjes te kunnen blijven eten, God wat en de wereld wat? Hè? God en de mammon tegelijk dienen. Nou, Gods volk leeft wel in deze wereld. Hè? Maar zij zijn niet van deze wereld. Nou, dat maakt nou het hele verschil. En Kolberen gezegd, de wereld die ruikt aan mijn hemd, dat God vreest. Heb ik nog niks gezegd. Ik kom soms in winkels. En dan sta je bij de cashier of ergens anders. En dan kijken ze je aan of dat ze je vermoorden willen. Hij heeft nog niks gezegd. Hij heeft niks gezegd. Maar weet je wat de Heer gezegd heeft? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen haar zaad en uw zaad. Dat is het. God doet het. En daar bidt hij ook voor de Heer Jezus. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. En dan zet de Heer een vijandschap tussen het zaad van de duivel en het zaad der slang en het zaad van Christus. Christus zelf. Kom in je leven openbaar hoor, als je God vreest. Absoluut. Hoef je soms nog niks te zeggen. Dan gaan ze je haten, dan gaan ze je mijden. Dan gaan ze je negeren. Dan zeggen ze, bij die man moet je niet wezen, of bij die vrouw. Nee, precies. Dat hebben we zo vaak meegemaakt, geliefde. Zogenaamde vrienden vallen van je af als een blad. Omdat je God vreest. Anders nergens om. Omdat je van Christus bent. Die emmersgangers waren ook door iedereen verlaten. En ze verstonden elkaar in die weg der duisternis. Want ze liepen allebei in hetzelfde gemis. Maar daar konden ze niet van leven. Tegenwoordig kunnen ze van. Dan zeggen ze, ik had toch zijn levend gemis. Oh. Nou, David zegt, als God zijn aangezicht verbergt, is niet levend. Maar dan word ik verschrikt. Dan wordt dood en verderf het mijn. Ja, dat is het leven van de kerk. Maar de Heer die bezoekt ze ook weer. Hè? Dan komt hij ze achterop. Dan komt hij ze achterop. Lief, hè? En dan komt hij ze achterop. Hij komt ze niet tegen. Hij komt ze achterop. En dan gaat hij ze onderwijzen in de schriften. Ziet u? Hij gaat ze eerst onderwijzen in de schriften. Hè? Alvorens zich aan hen te openbaren. Dat is altijd de orde. Dat is altijd de orde. Want als Christus zich zonder onderwijs ook na ontvangen aan ons zal openbaren, dan moet ook weer plaats voor gemaakt worden. Want de kerk verkeert zo menigmaal in klein geloof. En klein geloof is vermengd met ongeloof. We hebben dat hemels onderwijs is zo noodzakelijk. En dat is ook een leven van afzondering. God wil zijn volk in de afzondering doen leven, want zij zullen onder de heidenen niet gerekend worden. Dat betekent geen kloosterleven. Nee, nee. Maar dat betekent dat we ons hart toewijden aan de dienst van God. Niet met een half hart, maar met een nieuw hart. Met een nieuwe geest. Dan hebben we deel aan Christus. Niet half, maar geheel. Hè? Want hij is een volkomen zaligmaker die het ganse werk der zaligheid op zich genomen heeft. En dan konden de discipelen om die reden wel doorslapen. Hè? Want hij zou de pers alleen treden. Heeft hij ook gedaan. De borg zou de pers alleen treden. Hè, voor zijn slapende discipelen. En voor zijn met ongeloof bevangen volk. Maar hij laat ze er niet in. Nee, hij laat ze er niet in. Hè? Die krachteloze discipelen, die laat hij niet in hun krachteloosheid. Nee. Christus heeft de drinkbeker die de Vader hem gegeven had leeggedronken tot de laatste druppel. En dat kostte hem zijn leven. Dat kostte hem zijn bloed. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk. Maar nou gaat het erover, gemeente, is dat bloed van het lam reeds gestreken aan de deurposten van ons hart. Daar gaat het over. Daar gaat het over. Want de Heer zegt, als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. God wil bloed zien. En als hij bloed ziet, zal hij de verderfengel aan u voorbij laten gaan. Maar als hij geen bloed ziet, Dan zal hij, de een waar hij wel bloed ziet, zal aangenomen worden. Maar bij degene waar hij geen bloed ziet, die zal verlaten worden. Voor eeuwig verlaten worden. En de Christus heeft die helse verlatenheid, die helse godsverlatenheid ingeleefd, toen hij daar uitriep aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat degene die God verlaten hebben door eigen schuld en die schuld van mijne, de strafbillijke, nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Ja. Kijk, daarom is die bekering van die moordenaar aan het kruis de bekering van al Gods ware volk. Zo gaat het altijd. Zonder onderscheid. Want er is eenerlei weg, eenerlei gang. Tegenwoordig worden ze allemaal op een hele mooie, prachtige wijze bekeerd. Nou, ik geloof er niks van. Want als je van die oude mens verlost gaat worden, dan ga je door de crisis van de dood van Christus. Als de bekering geen crisis meer is, nou, dan is niks waard. Gooi het dan maar op de mesthoop. Dan is niks waard. Maar de bekering is niet iets waar de mens aan moet voldoen. Hij wordt er doorheen getrokken. Door die trechter, heb ik u gezegd. Hè? Ja. Ja, er zijn veel beleiders die aan de rand hangen. Laat los en u zal losgelaten worden. U moet door die trechter heen. Door die enge poort heen. Dat is, er staat van die poort dat die een enge poort is. Dat die een nauwe poort is. Er kan geen levende zonde erin. Ken je? Er kan geen rechtopstaande zonde erin. Ken je? Er worden alleen maar lijken toegelaten die aan de wet gestorven zijn. U zegt, moet ik daaraan voldoen? Nee, daar hoef je niet aan te voldoen. Want je bent dood in zonden en misdaden. Maar je moet nog aan die dood gedood worden. Dat moet wel gebeuren. Aan die dood gedood worden. Opdat je met Paulus achteraf zou mogen zeggen, ik ben door de wet der wet gestorven. Opdat ik in die poort godelevend gemaakt zou worden. En dan waren die emmersgangers en de discipelen waren al door die deur des schapen ingegaan. Dat waren levend gemaakte kinderen gods, gerechtvaardigde kinderen gods. Ik heb al gezegd, in die overgangsfase van het Oude naar het Nieuwe Testament hadden ze nog zo weinig kennis van de heilsfeiten. Moest allemaal aan hen geopenbaard worden. Maar er is maar één enge poort, er is maar één smalle weg die ten leven leidt. En er is maar één Christus en schrift en er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Maar die ene naam, die wordt zo dierbaar, hè? Zelfs in het spellen van zijn naam, is die naam van Jezus zo dierbaar dat de bruid van het hooglied, het uitroep van verwondering, alles wat adem is, is gans begeerlijk. En dat hebben ook de Emmausgangers uitgeroepen toen de Heer Jezus naar het onderwijs wat hij gegeven had, het brood brak en met hun avondmaal hield hen bij hen in kwam wonen. En zichzelf aan hen openbaarde, toen hebben ze het uitgeroepen. Alles wat adem is, is gans begeerlijk. En toen zijn ze door die donkere nacht gegaan naar de andere discipelen. Om te zeggen dat hij leeft. Ja. Maar die begeerlijkheid van Christus wordt niet gekend in onze natuurstaat. Want als we daarin nog verkeren, dan zien we geen gedaante nog heerlijkheid in die leidende borg, in die maan van smarten. Dat we hem zouden begeerd hebben. Dan. Er is in een dood mens geen begeerte tot Christus. Pas als we zelf vernederd zijn, hè, en van onze dienstbare geest verlost zijn, dan gaan we de dierbaarheid van Christus zien. Hè. U dan die gelooft, is die dierbaar, dan hebt hij zich aan u geopenbaard en is daar plaats voor gemaakt. En mensen, denken daar nou niet wiskundig over, want wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God. Blijf maar smekend aan die poort liggen, totdat die open gaat. Tegenwoordig zeggen ze, ja, de deur staat open. Dat is niet waar, hoor. Want waarom zou je dan anders moeten kloppen? Mensen nog ineens in staat om te kloppen. Als er staat, klopt en u zal worden opengedaan. Nou, toen ik in mijn ontdekking liep, toen kon dat niet van mij. Want ik had geen handen om te kloppen. Die heb ik aan de zonde verkocht. Ik heb nog geen eens een mond om te schreeuwen. Ik heb alle koeien in het veld gelukkig geprezen, want die hoefden niet voor God te verschijnen. Alle kikkers in de sloot, die konden nog kwaken, ik niet. Maar toen is er één doorgebroken. Toen heeft die ene zich geopenbaard in die poorten der gerechtigheid. Zie, ik heb de sleutels der hel en des doods. En toen viel het zo vlak tussen God en mijn ziel, mens. Toen viel het zo vlak. Want als hij de sleutels heeft, hij die grote sleuteldrager, dan is verloren gaan niet erg meer. Want dan zou God het doen. En dat is toch rechtvaardig. Maar dan wordt verloren gaan door hem niet toegestaan. Nee. Hier wordt de zoon gekust. Hier drupt het bloed des lams in je ziel. Tot rechtvaardigmaking. En toen dat wonder, toen de Heer zich in zijn opstandingskracht openbaarde aan die vreesachtige discipelen, toen konden ze het van blijdschap, konden ze het niet geloven. Konden ze het niet goed geloven. En zeggen, als dat wonder waar is, dat wonder was zo onmetelijk groot. Ze zagen hem staan, maar ze wreven in de ogen. He, dat ze bang waren dat ze een hallucinatie zagen. Toen zegt de Heer Jezus, geef me eens wat brood, geef me eens wat van de gebraden vis. En toen at hij het voor hun ogen, dat hij het echt was. Hij zegt tegen Thomas, leg nou je handen eens in mijn wonden, man. Hij was het echt. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden, toen sprak hij het nog een keer, vrede zei u lieden. Ben het echt? De Heer is waarlijk opgestaan, zeiden die Emmausgangers. En hij is van Simon gezien. Het is echt waar. We hebben hem zelf gezien. En hij heeft tot onze ziel gesproken van vrede. Ja, mensen, dat is zalig worden. Dat is geen inbeelding. Nee. Dat is geen hallucinatie. Nee. Dat is echt real. Door de geest onze Gods. Kostelijke belofte voor degene die gelooft, want zonder geloof is al het dierbare van Christus voor ons verborgen. Ja, we zullen er eerst van zingen. Psalm 45. Ja, mijn hart vervuld met heil de spiegelingen. zal het schoonste lied van ene koning zingen. Ik had vers 3 opgegeven, maar we zingen vers 1. Psalm 43 en daarvan het eerste zangvers. Bezwijken, want hij geeft blinden het gezicht. Dus als je nog een beetje kan zien, dan ben je nog niet blind genoeg. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Dus over het stuk der ontdekking gaat het niet. Zonder het stuk der ontdekking gaat het niet. Er zijn miljoenen die over dat eerste stuk heen springen. Ja, als een kangeroe. Maar Gods woord leert duidelijk dat er drie stukken zijn. Hè, zoals de Heidelberger op grond van Gods woord noemt. Hè. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Niet alleen het stuk der dankbaarheid. Want als u daarin... Hè, als u daar, ja, er zijn er zoveel die beginnen met het stuk der dankbaarheid. Ook niet het stuk der ellende alleen, want er blijven er duizenden in steken. Maar dan staat u nog niet op de rotsgrond der eeuwen. Ook niet alleen het stuk der verlossing. Hè, want zonder ellendekennis kunt u wel een schijnverlossing ondergaan. Maar niet de verlossing die in Christus Jezus is. Ook niet alleen het stuk der dankbaarheid. Hè, want zonder de eerste twee stukken is de dankbaarheid van de mens slechts vijandschap tegen vrije genade. Maar dat kan ook niet zonder de dankbaarheid. He, want een verlossing waarop de dankbaarheid niet volgt, is een schijnverlossing. Dat is ook een schijnverlossing. Waaruit bestaat dan de dankbaarheid? Niet in het slapen, maar in het waken. Het gebed is dan ook het voornaamste stuk in de dankbaarheid. He, Niet alleen het waken, ook de lofprijzing behoort dat toe. Om de Heere de eer te geven. Hè, zoals die Emmersgangers vol van lof des Heeren waren toen Christus zich aan hen had geopenbaard. En toen hij zichzelf wegnam uit hun gezicht. Toen waren ze vol met de lof des Heeren.
Ja.
Om de Heere de eer te geven. Hè, maar het leven, de dankbaarheid is ook een schuldige dankbaarheid. Zodat we zeggen wat wij gedaan hebben. Waren wij slechts schuldig te doen als onnutte dienstknechten. Alle eer komt Christus toe. Er is geen roemen in het vlees mogelijk.
Maar de ware dankbaarheid die houdt er geen reglement op na om een agenda af. Tegenwoordig kunnen ze allemaal in het stuk de dankbaarheid een agenda afwerken. Nee, want daar zouden de slapende discipelen nooit aan toegekomen zijn. Gods volk komt er nooit aan toe, die moet er altijd nog aan beginnen. Die moet altijd nog beginnen aan het beginnen.
Ja.
Want hij is het begin en het einde.
Nou, we moeten er nog aan beginnen.
De grond van de ware dankbaarheid, hè, ligt dan ook in die dankende hoge priester die de lofzang gezongen heeft voordat hij de hof betrad.
Hè?
De hof van lijden en worstelingen. Dat die eerste lofzang gezongen, ook als borg voor zijn kerk.
Hè?
En als de borg in de worsteling van God verkeert, neemt de zielennood alleen maar toe. Want er staat in een zware strijd zijnde, bad hij des te ernstiger. De strijd was zo zwaar, dat hij grote droppelen bloed zweette, waarmee de aarde doordrenkt werd, zodat de wereld met God verzoend kon worden. Dan mag ik u vragen, zitten hier nog van die wereldlingen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden? Want daar gaat het over. Ik ken u wel een prachtig paasevangelie preken. Maar het gaat er maar om of dat we erin delen mogen. U staat, wat dat betreft, staan we op heilige grond, want op die grond heeft Christus zijn bloed gestort. Buig u dan voor hem neer en belijd uw zonde.
Weet je wat Gods oude volk vroeger zei? Als je het nou niet met je hart kent, doet het dan met je verstand. Begin daar maar eens mee. En dat is geen begin hoor, dat is geen opstap tot de vergeving der zonde. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar een biddeloos leven is een goddeloos leven. Ik heb u gezegd, als het bij een dode vorm blijft, dan is het tot je verdoemenis. Maar als er helemaal geen vorm is, dan ben je een heiden. Dus begin dan maar eens met je verstand te bidden. Dan zeg je, Heere, leer me nog eens bidden met het hart. Leer me nog eens bidden door die geest der genade en der gebeden.
Ja.
Buig u voor hem neer, voor deze levensvorst. Het is beter te sterven aan zijn gezegende voeten, dan te leven in overdaad zonder Christus, dan te leven in een droomwereld van eigenwillige godsdienst. Waarvan het einde de eeuwige dood is.
Maar als Christus is opgestaan van de plaats der worstelingen, nadat hij door de engel is versterkt in de hof van Gethsemane, dan keert hij terug naar zijn kerk. En bevindt hij in een diepe slaap. En op een andere plaats zegt hij, slaap nu voort en rust, ziet de uren is nabijgekomen. En de zoon des mensen, dat de zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen der zondaren. Overgeleverd in de handen van zondaren. Hij is om onzentwille overgeleverd in de handen der zondaren. Niet voor zichzelf, maar om als een schuldige in de toerekening in onze plaats te gaan staan. Christus is gearresteerd als een zondaar. En hij was het niet, maar hij was het in de toerekening. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem.
We kunnen in dit bestek niet alle dingen uitklaren. Zijn gevangenneming door het verraad van Judas. Het feit dat zijn discipelen hem verlaten hebben. De gang naar de hof in de raadzaal van Caiaphas. Zie hem daar staan in de raadzaal van Caiaphas. Als schuldig in de toerekening. Christus werd vals beschuldigd. Want waarvan zij hem beschuldigen. Er stond haaks op de waarheid. Dat is ook in onze dagen hoor, in politiek terrein, op kerkelijk terrein, staat allemaal haaks op de waarheid. Want ook in de kerken zijn vergeven van kerkpolitiek. En politiek is leugen en bedrog. Dan voer je de schijn op. Maar het wezen is anders. Zo zit de politiek in elkaar. Als je nog in politiek gelooft, dan ben je een brute heiden. Daarom bestaat christelijke politiek niet. Onmogelijk. Mag een kind van God dan niet regeren? Jawel. Jawel. In de Bijbel wordt alleen het koningschap genoemd. De monarchie. Maar monarchie in de Bijbel werkte niet door politiek. Ja, door God of met goddeloze koningen. Ja, ja. Maar ik bedoel nou, zoals de Heer hebt ingesteld. Het is een theocratische vorm. Ze zijn me allemaal verlaten, zeggen ze tegenwoordig, is niet haalbaar. Allemaal goddeloze praat uit de afgrond. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbeleid is niet meer haalbaar in onze dagen. Dat zijn allemaal atheïsten. Al dragen ze ook de naam van reformatorisch. Het zijn allemaal atheïsten die dat uitkramen. En daar moet met het zwaard van het woord moeten die tegengestaan worden. Maar er zijn geen dominees meer die in de bressen staan. Ze zoeken allen het hunne en niet hetgeen van Christus is. Maar hij heeft daar gewillig gestaan. En hij heeft het gewillig ondergaan. De smaadheid dergenen die hem smaden, was voor Gods wegen op hem gevallen. En ziet hem daar staan, ziet hem daar gaan. Op de plaats waar wij hadden moeten gaan en staan. Ziet hem daar staan in die raadzaal, in die rechtszaal van Pilatus. Daar hadden wij moeten staan. Wij zijn wel geroepen hem na te volgen. Niet om in het lijden van Christus te participeren. Maar omdat er lijden overig is. Omdat het lijden behoort tot het leven der heiligmaking. Gelijk de apostel Petrus het betuigde in zijn eerste zendbrief. Want hiertoe zijt gij geroepen. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende. Opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft, op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Ja, opmerkelijk dat Petrus hier zegt dat de kerk der zonde afgestorven is, terwijl de Heidelberger catechismus het heeft over de afsterving van de oude mens. Nou, het is nou weer tijd. Ja, die beroerde tijd. Maar er is overal een tijd van en er is een orde. We hopen daar vanavond nog verder op door te gaan als de Heer het geeft. Het is het onderwijs dat de kerk door lijden geheiligd wordt. Maar ook als fundament van het lijden van Christus. Het fundament van de zaligheid. Het borgwerk wat Christus gedaan heeft. Waardoor hij zijn koningschap heeft verworven. Ja. Maar dat was die al. Want zelfs Pilatus herkende dat. Deze is de koning der Joden, schreef hij op het kruis. In allerlei talen. Zelfs de wereld heeft hem herkend. Ja, ze deelden niet in zijn zaligheid. Sommigen wel. Die hoofdman over 100. En die hoofdman over de krijgslieden. Die moesten betuigen, walig, deze is God zo'n walig, zegt die walig. Hij zegt, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En er kwam geloof in mij. De Heer heeft ook nog heidenen bekeerd op Golgotha. Ik moet eigenlijk anders zeggen, er worden alleen maar heidenen bekeerd op Golgotha. Heb je eigenlijk als een heiden leren kennen? Heb je al dat reformatorische van je afgeworpen? Want dat bekeert geen mens. Dat bekeert geen mens al die mooie namen. Rehobot, en noem maar op. Ja, als het nou eens waarlijk Rehobot mag worden in je leven. Als het nou eens waarlijk bij God vandaan Rehobot mag worden in je leven. Ja, dan geloof ik ook wel dat je dat wel eens op wil schrijven. Hè? Omdat het in het woord staat. De Heer heeft ruimte gemaakt. Ruimte voor je ziel. Hè? Het was eerst benauwd. Hè? O, zo benauwd. Afgesneden. In die benauwdheid. Zelfs van je benauwdheid afgesneden. En daar maakt de Heer een Rehobot in Christus. En we hopen daar vanavond, als de Heer het geeft, nog wat verder over te spreken. Zegene de Heer zijn getuigenis. Tot zaligheid onze zielen, maar ten eerste tot eer en verheerlijking. Dat is aan die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Amen. Heere, dat we zouden tasten. En dat we zouden voelen. Zoals gij aan Thomas zegt. Tast mij aan. Dat ik het ben. Ik ben het die met u spreekt. O Heere, wat komt gij uw kerk toch te versterken in die diepe nood waarin ze geregeld verkeren. Omdat hun geloof nog zo zwak is. Maar u zijt sterk. Gij zijt de sterke God, de Vader van eeuwigheid, de vredevorst. En mocht gij uzelf onder ons heerlijk maken. Omdat er maar één is die we de eer geven. Omdat er maar één roem overblijft. Te roemen in de Heer Jezus Christus. Want het vlees is niet nut. Ook het vrome vlees niet. Afschuwelijk. Maar gij zijt ook het vrome vlees den dood geworden. Want ook het vrome vlees hebt gij medegenomen voor uw kerk in het graf. Omdat gij in ons vlees gekomen zijt. O Heere, dat we u mochten kennen en u vervolgen te kennen in de kracht van uw opstanding. Het is vandaag Pasen. Maar zou het nog eens Pasen willen maken in ons hart? Mocht het nog eens Pasen, mocht er nog eens Pasen aanbreken voor degene die dat nog niet kennen. Want als het Pasen mag worden, dan is het alles nieuw geworden. Ziet, het is alles nieuw geworden. De steen is afgewenteld. Graf geopend. Hij is opgestaan uit de doden. O Heere, ontferm u ons en ontferm u over deze arme schapen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 46 en daarvan het vierde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad. Is ons een burcht en toeverlaat. En wat er verder volgt uit dat vierde zangvers van Psalm 46. Zegenbeden over.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.